Hoofdstuk 86. Gaat heen en onderwijst alle volkeren. Toen hij nog slechts één schrede van zijn hemelse troon verwijderd was, gaf Jezus de opdracht aan zijn discipelen: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Matteüs 28, vers 19. Steeds weer werden deze woorden herhaald, zodat de discipelen de betekenis daarvan zouden begrijpen. Over alle bewoners van de aarde, hoog en laag, rijk en arm, moest het licht van de hemel schijnen met heldere, krachtige stralen. De discipelen moesten, bij het reddingswerk voor de wereld, medearbeiders van hun verlosser zijn. De opdracht was aan de 12 gegeven toen Christus met hen in de opperzaal samenkwam. Maar nu werd hij aan een groter aantal gegeven. Bij de samenkomst op de berg van Galilea waren alle gelovigen die bijeengeroepen waren vergaderd. Voor zijn dood had Christus zelf tijd en plaats van deze samenkomst aangegeven. De engel bij het graf herinnerde de discipelen aan zijn beloften hen in Galilea te ontmoeten. De belofte werd opnieuw gegeven aan de gelovigen die tijdens de Pascha-week waren samengekomen in Jeruzalem en door hen bereikten ze vele eenzamen die de dood van hun heren betreurden. Met gespannen belangstelling zagen alle naar het gesprek uit. Uit alle richtingen toestromend gingen ze langs omwegen naar de plaats van de samenkomst, ten einde de achterdocht van de jaloerse Joden niet op te wekken. Vol verbazing in hun hart kwamen ze, terwijl ze vurig met elkaar spraken over het nieuws dat hem betreffende Christus had bereikt. Op de aangewezen tijd hadden ongeveer 500 gelovigen zich in kleine groepjes op de berghelling verzameld. Vol verlangen om al het mogelijke te vernemen van degene die Christus gezien hadden, sinds zijn opstanding. De discipelen gingen van groep tot groep en vertelden alles wat zij van Jezus hadden gehoord en gezien, uitgaande van de schriften, zoals hij dat voor hen had gedaan. Thomas vertelde het verhaal van zijn ongeloof en zei hoe zijn twijfelingen waren weggevaagd. Plotseling stond Jezus onder hen. Niemand kon zeggen waarvan en hoe hij was gekomen. Velen van de aanwezigen hadden hem nooit tevoren gezien, maar in zijn handen en voeten zagen zij de tekenen van zijn kruisiging. Zijn gelaat was als het gezicht van God, en toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden, en zo zal het altijd zijn. Er zijn mensen die het moeilijk vinden om geloof te beoefenen, en zij stellen zich aan de zijde van de twijfelaars. Deze mensen verliezen veel door hun ongeloof. Dit was het enige gesprek dat Jezus had met velen van de gelovigen na zijn opstanding. Hij kwam en sprak tot hen de woorden: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Matteüs 28, vers 19. De discipelen hadden hem aanbeden voordat hij sprak, maar zijn woorden, die klonken van de lippen die door de dood gesloten waren geweest, doordrongen hen met een bijzondere kracht. Hij was nu de opgestane heiland. Velen van hen hadden gezien hoe hij zijn macht gebruikte om de zieken te genezen en de machten van Satan te bedwingen. Zij geloofden dat hij macht bezat om zijn koninkrijk in Jeruzalem op te richten. Macht om de tegenstanders te onderdrukken en macht over de elementen van de natuur. Hij had de woedende wateren tot zwijgen gebracht. Hij had gewandeld over de witte schuimkoepen van de golven. Hij had doden tot leven teruggeroepen. Nu verklaarde hij dat alle macht hem gegeven was. Zijn woorden deden de gedachten van zijn toehoorders uitstijgen boven de aardse en tijdelijke dingen naar de hemelse en eeuwige. Ze werden opgeheven tot het hoogste begrip van zijn waardigheid en heerlijkheid. De woorden van Christus op de berg waren de aankondiging dat zijn offer ter wille van de mensen volkomen en volmaakt was. De voorwaarden voor de verzoening waren vervuld. Het werk waartoe hij in deze wereld was gekomen, was volbracht. Hij was op weg naar de troon van God, om door engelen, overheden en machten te worden geëerd. Hij was zijn middelaarswerk begonnen. Bekleed met een onbeperkt gezag, gaf hij zijn opdracht aan de discipelen: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Het Joodse volk was beheerder geweest van de heilige waarheid, maar het fariseïsme maakte hen tot de meest bekrompen, de dweepziekste van heel het menselijke geslacht. Alles wat met de priesters en de oversten verband hield, hun kleding, gewoonten, plechtigheden en overleveringen, maakte hen ongeschikt om het licht van de wereld te zijn. Zij beschouwden zichzelf, het Joodse volk, als de wereld. Maar Christus gaf zijn discipelen de opdracht om een geloof en wijze van aanbidden te verkondigen dat niets in zich had van stand of afkomst. Een geloof dat geschikt zou zijn voor alle volken, alle natiën, alle klassen van mensen. Voordat hij zijn discipelen verliet, maakte Christus de aard van zijn koninkrijk duidelijk. Hij bracht hen in herinnering wat hij daarover reeds eerder had verteld. Hij verklaarde dat het niet zijn bedoeling was om in deze wereld een tijdelijk koninkrijk op te richten, maar geestelijk. Hij zal niet als een aardse koning op de troon van David regeren. Weer opende hij hun de schriften en toonde aan dat alles wat hij had doorgemaakt door de hemel was vastgesteld in de raadsvergaderingen tussen de Vader en hemzelf. Alles was verzegd door mannen die door de Heilige Geest waren geïnspireerd. Hij zei, Gij ziet dat alles wat ik u omtrent mijn verwerping als Messias had geopenbaard, heeft plaatsgevonden. Alles wat ik gezegd heb met betrekking tot de vernedering die ik zou ondergaan en de dood die ik zou sterven, is waarheid geworden. Op de derde dag ben ik weer opgestaan. Onderzoek de schriften nog ijveriger en gij zult zien dat in al deze dingen de bijzonderheden van de profetie aangaande mij in vervulling zijn gegaan. Christus gaf zijn discipelen opdracht om het werk te doen dat hij in hun handen had achtergelaten, en te beginnen te Jeruzalem. Jeruzalem was de plaats geweest waar hij op wonderlijke wijze tot het mensdom was afgedaald. Daar had hij geleden, was hij verworpen en veroordeeld. Het land van Judea was zijn geboortegrond. Daar had hij, gekleed in de mantel van de menselijke natuur, met de mensen gewandeld en weinig hadden bemerkt hoe dicht de hemel bij de aarde kwam toen Jezus in hun midden was. In Jeruzalem moest het werk van de discipelen beginnen. Met het oog op alles wat Christus daar had geleden en op het niet gewaardeerde werk dat hij daar had verricht, hadden de discipelen kunnen pleiten voor meer belovend arbeidsveld, maar ze hielden geen dergelijk pleidooi. Dezelfde grond waarop hij het zaad der waarheid had uitgestrooid, moest door de discipelen worden bewerkt en het zaad zou ontkiemen en een overvloedige oogst opbrengen. In hun werk zouden de discipelen vervolging ontmoeten door de naijver en de haat van de Joden. Maar dit had hun meester overdragen en ze mochten deze niet ontvluchten. De genade moest het eerst aan de moordenaars van de heiland worden aangeboden. En er waren in Jeruzalem vele mensen die in het geheim in Jezus hadden geloofd en velen die door de priesters en de oversten waren misleid. Ook aan deze moest het evangelie worden gebracht. Ze moesten tot berouw worden geroepen. De heerlijke waarheid dat door Christus alleen vergeving van zonden konden worden verkregen, moest duidelijk worden gemaakt. Terwijl heel Jeruzalem in beroering was door de opwindende gebeurtenissen van de laatste weken, zou de prediking van het evangelie de diepste indruk maken. Maar het werk zou daar niet eindigen. Het zou tot de einde der aarde worden uitgebreid. Tot zijn discipelen zei Christus, Gij zijt getuige geweest van mijn leven van zelfopoffering. Gij zijt getuige geweest van de moeite die ik voor Israël heb gedaan. Hoewel zij niet tot mij wilden komen om behouden te worden, hoewel de priesters en oversten naar willekeur met mij hebben gehandeld, hoewel zij mij, zoals de schriften hadden verzegd, verworpen hebben, zullen zij toch nog een andere gelegenheid krijgen om de Zoon van God aan te nemen. Gij hebt gezien dat alle die tot mij komen en hun zonde belijden, vrijelijk door mij worden ontvangen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Alle die willen, kunnen met de Vader verzoend worden en het eeuwige leven ontvangen. Aan u, mijn discipelen, draag ik deze boodschap van genade op. Zij moest eerst aan Israël worden bekendgemaakt en dan aan alle natiën, tongen en volkeren. Ze moest aan de Joden en aan de heidenen worden verteld. Alle die geloven moeten in één gemeente worden bijeengebracht. Door middel van de gave van de Heilige Geest zouden de discipelen een wonderbare kracht ontvangen. Hun getuigenis zou door wonderen en tekenen worden bevestigd. Er zouden wonderen worden verricht, niet alleen door de apostelen, maar ook door diegenen die hun boodschap aannamen. Jezus zei, In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij handen leggen en zij zullen genezen worden. Markus 16, vers 17 en 18. In die tijd werd dikwijls vergiftiging toegepast. Gewetenloze mensen aarzelden niet om door dit middel mensen die hun eerzucht in de weg stonden uit de weg te ruimen. Jezus wist dat het leven van zijn discipelen aan dit gevaar bloot zou staan. Door zijn getuigen te dood te brengen, zouden velen menen God een dienst te bewijzen. Daarom beloofde hij hun bescherming tegen dit gevaar. De discipelen zouden dezelfde macht bezitten die Jezus had, om alle zieken en kwaal onder het volk te genezen. Matteüs 4, vers 23 en 9, vers 6. Door in zijn naam de kwalen van het lichaam te genezen, zouden zij getuigen van zijn macht om de ziel te genezen. En nu werd hun een nieuwe gave beloofd. De discipelen zouden onder andere volkeren prediken, en zij zouden macht ontvangen om in andere talen te spreken. De apostelen en degenen die bij hen behoorden, waren ongeletterde mensen. Maar door de uitstorting van de geest op de Pinksterdag, werd hun reden, hetzij in hun eigen of in een vreemde taal gesproken, zuiver, eenvoudig en juist, zowel in woord als in uitspraak. Zo gaf Christus zijn discipelen hun opdracht. Hij trof alle voorzieningen voor de vooruitgang van het werk en nam zelf de verantwoordelijkheid voor het welslagen daarvan op zich. Zolang ze zijn woord gehoorzaamden en in gemeenschap met hem werkten, zouden zij niet falen. Gaat heen naar alle volkeren, zei hij hun. Ga naar de verst gelegen delen van de bewoonde wereld, maar weet dat ik daar tegenwoordig zal zijn. Werk in geloof en vertrouwen, want nooit zal de tijd aanbreken dat ik u zal verlaten. De opdracht van de heiland aan zijn discipelen omsloot alle gelovigen. Het omvat alle gelovigen in Christus tot aan het einde des tijds. Het is een noodlottige vergissing om aan te nemen dat het werk tot de redding van zielen alleen van de ingezegende predikant afhankelijk is. Allen tot wie de hemelse inspiratie is gekomen, hebben het evangelie toevertrouwd gekregen. Alle die het leven van Jezus aannemen, zijn aangesteld om voor het behoud van hun medemens te werken. Om dit werk te verrichten werd de gemeente opgericht, en allen die de heilige beloften daarvan op zich nemen, verbinden zich daardoor medearbeiders van Christus te zijn. De geest en de bruid zeggen, kom, en wie het hoort zeggen, kom. Openbaring 22, vers 17. Een ieder die het hoort, moet de uitnodiging herhalen. Wat iemands roeping ook zij in het leven, zijn eerste belangstelling moet zijn het winnen van zielen voor Christus. Misschien zal iemand niet in staat zijn om vergaderingen toe te spreken, maar hij kan voor enkelingen werken. Aan hen kan hij het onderricht doorgeven dat hij van zijn Here heeft ontvangen. Evangeliebediening bestaat niet alleen uit preken. Zij die de zieken en de lijdenden helpen, die hulp geven aan de behoeftigen, die woorden van troost uitspreken tot de moedelozen en de kleingelovigen, bedienen het evangelie. Dichtbij en veraf zijn zielen die onder het gevoel van schuld gebukt gaan. Het is geen moeite, zware arbeid of armoede waardoor het mensdom wordt omlaag getrokken. Het is schuld en overtreding. Dit brengt onrust en tevredenheid. Christus wilde dat zijn dienaren de door zonde zieke zielen dienden. De discipelen moesten hun werk beginnen op de plaats waar zij zich bevonden. Het moeilijkste en minst belovende terrein mocht niet worden overgeslagen. Zo moet iedere medewerker van Christus beginnen op de plaats waar hij zich bevindt. In zijn eigen familie zijn zielen die hongeren naar medegevoel, naar het brood van het leven. Het kan zijn dat er kinderen zijn die voor Christus moeten worden opgeleid. Er zijn heidenen aan onze eigen deur. Laat ons getrouw het werk doen dat het meest voorhanden ligt. Laat onze pogingen daarna worden uitgebreid zover als Gods hand ons zal leiden. Het werk van velen kan beperkt schijnen door de omstandigheden, maar waar het ook wordt verricht, indien het wordt verricht met geloof en getrouwheid, zal het gestuurd worden naar de verste uithoeken van de aarde. Het werk van Christus scheen, toen hij op de aarde was, tot een klein gebied te zijn beperkt. Maar menigte uit alle landen hoorde zijn boodschap. God gebruikt dikwijls de eenvoudigste middelen om de grootste resultaten te bereiken. Het is zijn bedoeling dat ieder deel van zijn werk zou afhangen van elk ander deel, als een radarwerk, alles functionerend in harmonie. De nederigste arbeider, gedreven door de Heilige Geest, zal onzichtbare snaren aanraken, waarvan de trillingen zullen gaan tot de einde der aarden en een lied vormen door de eeuwen der eeuwigheid heen. Maar we mogen het gebod, gaat heen in de gehele wereld, Markus 16 vers 15, niet uit het oog verliezen. Wij worden geroepen om onze ogen op te heffen naar de nog verder gelegen gebieden. 2 Korinthe 10 vers 16. Christus rukt de scheidingsmuur neer, het verdeeldheid zaaiende vooroordeel van nationaliteit en leert liefde voor heel het menselijk gezin. Hij heft de mensen uit boven de nauwe kring die hun zelfzucht voorschrijft. Hij doet alle grensscheidingen en kunstmatige onderscheidingen in de samenleving ophouden. Hij maakt geen onderscheid tussen de buren en vreemdelingen, vrienden en vijanden. Hij leert ons iedere ziel en nood te beschouwen als broeder en de wereld als ons arbeidsterrein. Toen de Heiland zei, gaat en maak alle volken tot mijn discipelen, zei hij ook, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij hun handen leggen, en zij zullen genezen worden. Markus 16 vers 17 en 18. De belofte reikt even ver als de opdracht. Het is niet zo dat alle gaven zullen worden toebedeeld aan iedere gelovigen. De Geest deelt een ieder in het bijzonder toe, gelijk hij wil. 1 Korinthe 12 vers 11. Maar de gave des Geestes wordt beloofd aan iedere gelovigen naar gelang zijn behoefte voor het werk van de Heere. De belofte is nog steeds even krachtig en betrouwbaar als in de dagen van de apostelen. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Dit is het voorrecht van Gods kinderen. En het geloof moet alles aangrijpen wat men kan bezitten als bevestiging van het geloof. Op zieken zullen zij hun handen leggen en ze zullen genezen worden. Markus 16 vers 18. Deze wereld is één groot ziekenhuis, maar Christus is gekomen om de wereld te genezen, om aan de gevangenen van Satan verlossing te prediken. Hij bezat in zichzelf gezondheid en kracht. Hij deelde van zijn leven mee aan de zieken, de lijdenden en de door de duivel bezetenen. Hij wees niemand af die tot hem kwam om zijn genezende kracht te ontvangen. Hij wist dat zij die om hulp vroegen zelf de ziekten over zich hadden gebracht. Maar toch weigerde hij niet om hen te genezen. En wanneer levenskracht van Christus deze arme zielen doorstroomden, werden ze overtuigd van zonden. En velen werden van hun geestelijke ziekte zowel als van hun lichamelijke kwalen genezen. Het evangelie bezit nog steeds dezelfde kracht. En waarom zouden wij op het ogenblik niet dezelfde resultaten zien? Christus voelde de smart van ieder die lijdt. Wanneer boze geesten een menselijk lichaam verscheuren, voelt Christus de vloek. Wanneer koorts de levensstroom opbrandt, voelt hij de zielenstrijd. En hij is even gewillig de zieke te genezen als toen hij persoonlijk op aarde was. De dienstknechten van Christus zijn zijn vertegenwoordigers, de kanalen waardoor hij werkt. Hij verlangt door hun zijn genezende kracht uit te oefenen. In de geneeswijze van de Heiland lagen lessen voor zijn discipelen besloten. Eens zalfde hij de ogen van een blinde man met klei en gebood hij, ga heen, was u in het badwater van Siloam. Hij dan ging heen, wasse zich en kwam ziende terug. Johannes 9 vers 7. De genezing kon alleen door de kracht van de grote genezer tot stand worden gebracht. Toch maakte Christus gebruik van eenvoudige hulpmiddelen uit de natuur. Terwijl hij het niet deed voorkomen alsof hij door middel van medicijnen genas, hecht hij zijn goedkeuring aan het gebruik van eenvoudige natuurlijke geneesmiddelen. Tot velen van zieken die genezen werden, sprak Christus de woorden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. Johannes 5 vers 14. Op deze wijze leerde hij dat ziekte het gevolg is van het overtreden van Gods wetten, zowel de natuurlijke als de geestelijke. De grote ellende in de wereld zou niet bestaan indien de mensen maar leefden in overeenstemming met het plan van de Schepper. Christus was de leidsman en leraar van het oude Israël geweest en hij leerde hen dat gezondheid een beloning is voor de gehoorzaamheid aan de wetten van God. De grote geneesheer, die de zieken in Palestina genas, had tot zijn volk gesproken uit de wolkolom en had hen gezegd wat zij moesten doen en wat God voor hen zou doen. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heeren, uw God, zei hij, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden, en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkel van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren heb opgelegd, want ik, de Heeren, ben uw heelmeester. Exodus 15, vers 26. Christus gaf Israël vaste regels voor hun leefgewoonten, en hij verzekerde hen, de Heere zal alle ziekte van u afwenden. Deuteronomium 7, vers 15. Wanneer zij de voorwaarden vervulden, werd de belofte aan hen waargemaakt. Er was niet één zwak persoon onder hun stammen. Psalm 105, vers 37. Engelse vertaling. Dit zijn lessen voor ons. Er zijn voorwaarden die door alle die gezond willen blijven in acht genomen moeten worden. Alle moeten leren welke voorwaarden dat zijn. Het behaagt de Heere niet wanneer wij onwetend zijn betreffende zijn wetten, zowel de natuurlijke als de geestelijke. Wij moeten met God samenwerken aan het herstel van de gezondheid voor het lichaam zowel als voor de ziel. En wij moeten ook anderen leren hoe zij hun gezondheid kunnen bewaren en terugkrijgen. Voor de zieken moeten wij geneesmiddelen gebruiken die God in de natuur heeft gegeven. En wij moeten wijzen op Hem die de enige is die hen kan genezen. Het is onze taak om de zieken en de gebrekkigen in de armen van ons geloof tot Christus te brengen. We moeten zijn belofte aangrijpen en bidden om de openbaring van zijn kracht. Het belangrijkste in het evangelie is herstel. En de Heiland zou willen dat wij de zieken, de hulpelozen en de gebrekkigen zouden zeggen zijn kracht aan te grijpen. De macht van de liefde was in heel het genezende werk van Christus. En alleen door deel te hebben aan die liefde door het geloof, kunnen wij instrumenten zijn voor zijn werk. Indien wij nalaten de goddelijke band met Christus aan te doen, kan de stroom van levengevende kracht niet in rijke stromen van ons tot de mensen vloeien. Er zijn plaatsen waar de Heiland zelf niet veel machtige wonderen kon verrichten vanwege hun ongeloof. Zo scheidt ook nu ongeloof de gemeenten van haar goddelijke helper. Zij heeft de eeuwige werkelijkheden slechts los in haar greep. Door haar gebrek aan geloof wordt God teleurgesteld en van zijn eer beroofd. De gemeente heeft de belofte van Christus zijn aanwezigheid wanneer zij zijn werk verrichten. Gaat heen, onderwijst alle volken, zegt hij, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Matteüs 28, vers 19 en 20. Zijn juk op te nemen is een van de eerste voorwaarden om zijn kracht te ontvangen. Het leven van de gemeente hangt af van haar getrouwheid in het vervullen van de opdracht van de Heeren. Dit werk te verwaarlozen betekent geestelijke zwakheid en verval uitnodigen. Waar niet actief voor anderen wordt gewerkt, verdwijnt de liefde en verzwakt het geloof. Het is de bedoeling van Christus dat zijn dienaren opvoeders van de gemeente in het evangeliewerk zullen zijn. Ze moeten de gemeente leren hoe zij de verlorenen moeten zoeken en redden. Maar is dit het werk dat zij doen? Helaas, velen werken hard om een sprankje leven te blazen in de gemeente die op het punt staat om te sterven. Hoeveel gemeenten worden verzorgd als zieke lammeren door degenen die naar verloren schapen behoorden te zoeken? En al die tijd komen miljoenen en miljoenen mensen zonder Christus om. Goddelijke liefde is, ter wille van de mensen, tot haar onpeilbare diepte beroerd. En de engelen verwonderen zich dat zij in diegenen die zulke grote liefde ontvangen, slechts oppervlakkige dankbaarheid waarnemen. Engelen verwonderen zich over de geringe waardering van de mensen voor de liefde van God. Zouden wij willen weten hoe Christus daarover denkt? Hoe zouden een vader en een moeder zich voelen indien zij wisten dat hun kind, verdwaald in de kou en de sneeuw, veronachtzaamd was en achtergelaten om te komen door mensen die hij had kunnen redden? Zouden ze niet zulke moordenaars aanklagen met een toorn brandend als hun tranen, hevig als hun liefde? Het lijden van ieder mens is het lijden van Gods kind. En zij die geen enkel helpende hand uitsteken naar hun verloren gaande medemensen, wekken zijn rechtvaardige toorn op. Dit is de toorn van het Lam. Tot hen die aanspraak maken op gemeenschap met Christus en toch onverschillig hebben gestaan tegenover de noden van hun medemensen, zal hij op de grote oordeelsdag zeggen, ik weet niet waarvan gij zijt, gaat weg van mij, alle gij arbeiders van ongerechtigheid. Lucas 13, vers 27. In de opdracht aan zijn discipelen omschreef Christus niet alleen hun werk, maar hij gaf hun ook een boodschap. Leer de volken, zei hij. Onderhoud alles wat ik u bevolen heb. Matteüs 28, vers 19. De discipelen moesten onderwijzen wat Christus onderwezen had. Hier wordt niet alleen datgene bedoeld wat Christus persoonlijk had gesproken, maar ook datgene wat door alle profeten en leraars van het Oude Testament was gezegd. De leer van mensen is buitengesloten. Er is geen plaats voor overlevering, voor menselijke theorieën en gevolgtrekkingen, of voor een kerkelijke wetgeving. Wetten die door de kerkelijk gezag zijn ingesteld, zijn niet in opdracht betrokken. Geen daarvan mocht door Christus en dienstknechten geleerd worden. De wet en de profeten, Matteüs 7 vers 12, samen met de getuigenis van zijn eigen woorden en daden, vormen de schat die aan de discipelen werd toevertrouwd om aan de wereld te geven. De naam van Christus is hun wachtwoord, hun onderscheidingsteken, de band die hen verbindt, het gezag waarop zij handelen en de bron van hun succes. Geen ding dat niet door hem wordt onderschreven, zal in zijn koninkrijk worden erkend. Het evangelie moet niet worden voorgesteld als een levenloze theorie, maar als een levende kracht waardoor het leven kan worden veranderd. God verlangt dat diegenen die zijn genade ontvangen, van de kracht daarvan zullen getuigen. Mensen die hem door hun gedrag het meest hebben tegengestaan, neemt hij vrijelijk aan. Wanneer zij berouw hebben, deelt hij hun zijn goddelijke geest mee, stelt hen op de hoogste vertrouwensplaatsen en zendt hen uit in het kamp van de ontrouwen om zijn oneindige genade te verkondigen. Hij wilde dat zijn dienstknechten getuigenis zouden afleggen van het feit dat door zijn genade de mensen een karakter gelijk aan dat van Christus kunnen bezitten en dat zij zich in de verzekering van zijn grote liefde kunnen verheugen. Hij wil dat wij getuigen van het feit dat hij niet tevreden zal zijn voordat het mensdom tot de heilige voorschriften van zonen en dochters van hem zal zijn teruggebracht en hersteld. In Christus woont de tederheid van de herder, de genegenheid van de ouder, de onvergelijkbare genade van de barmhartige heiland. Hij stelt zijn zegeningen in de meest aanlokkelijke bewoordingen voor. Hij is niet tevreden louter met de aankondiging van deze zegeningen. Hij brengt ze op de meest aantrekkelijke wijze naar voren, ten einde een verlangen op te wekken ze te bezitten. Zo moesten zijn dienstknechten de rijkdommen van de heerlijkheid van de onuitsprekelijke gaven voorstellen. De wonderbaarlijke liefde van Christus zal harten doen smelten en ingetogen maken, wanneer een zuiver naar voorbrengen van leerstellingen niet zou bereiken. Troost mijn volk, zegt uw God. Jesaja 40 vers 1. Klim op de hoogste berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. Vertel de mens van hem, die is uitblinkend boven tienduizenden en aan wie alles bekoorlijk is. Hooglied 5, vers 10 en 16. Woorden alleen kunnen dat niet vertellen. Laat het in het karakter worden weerspiegeld en in het leven worden geopenbaard. Christus wil in iedere discipel zijn beeldenis weerspiegeld zien. God heeft in ieder tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Gods. Romeinen 8, vers 29. In een ieder moet Christus zijn langmoedige liefde, zijn heiligheid, zachtmoedigheid, genade en waarheid aan de wereld worden geopenbaard. De eerste discipelen gingen uit het woord predikende. Ze openbaarden Christus in hun leven en de Heere werkte mee terwijl hij het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Markus 16 vers 20. Deze discipelen hadden zich voorbereid op hun werk. Voor de Pinksterdag kwamen zij samen en deden alle geschillen weg. Ze waren eensgezind. Zij geloofden de belofte van Christus dat de zegen zou worden gegeven en zij baden in geloof. Zij vroegen niet alleen om een zegen voor zichzelf. Zij gingen gebukt onder de last van de redding van zielen. Het evangelie moest tot de einde van de aarde worden uitgedragen en zij maakten aanspraak op de gave van kracht die door God was beloofd. Toen werd de Heilige Geest uitgestort en duizenden werden op één dag bekeerd. Zo kan het ook nu zijn. Laat in plaats van menselijke beschouwingen het woord worden gepredikt. Laten de christenen hun oneenigheden wegdoen en zich aan God geven voor de redding van de verlorenen. Laat hen in het geloof om een zegen vragen en ze zal komen. De uitstorting van de geest in de dagen van de apostelen was de vroege regen. En het resultaat was heerlijk, maar de late regen, Joël 2 vers 23, zal nog overvloediger zijn. Allen die ziel, lichaam en geest aan God wijden, zullen voortdurend nieuwe lichamelijke en geestelijke kracht ontvangen. De onuitputtelijke voorraden van de hemel staan tot hun beschikking. Christus geeft hen de adem van zijn geest, het leven van zijn eigen leven. De Heilige Geest stelt de grootste kracht in het werk in hart en verstand. De genade van God vergroot en vermenigvuldigt de vermogens. En iedere volmaaktheid van de goddelijke natuur komt hen bij het redden van zielen te hulp. Door het samenwerken met Christus zijn zij volmaakt in hem en in hun menselijke zwakheid worden zij in staat gesteld om het werk van de Almachtige te verrichten. De Heiland verlangt zijn genade te openbaren aan en zijn karakter te drukken op de hele wereld. Zij is zijn bezit dat hij heeft gekocht en hij verlangt de mensen vrij, rein en heilig te maken. Hoewel Satan dit werk poogt te verhinderen, kunnen er toch door het bloed dat voor de wereld werd vergoten, overwinningen worden behaald die eer aan God en het Lam zullen brengen. Christus zal niet voldaan zijn voordat de overwinning volkomen is, en hij zal om zijn moeitevol lijden het zien tot verzadiging toe. Jesaja 53 vers 11. Alle volken van de aarde zullen het evangelie van zijn genade horen. Niet alle zullen zijn genade aannemen, maar één zaad zal hem dienen. Het zal voor zijn Heere gehouden worden, voor nakomelingschap. Psalm 22 vers 31, Engelse vertaling. Het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen der Allerhoogsten. Daniel 7 vers 27. En de aarde zal vol zijn van kennis van de Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Jesaja 11 vers 9. En men zal van waar de zon ondergaat de naam des Heeren vrezen en van waar zij opgaat zijn heerlijkheid. Jesaja 59 vers 19. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdeboden, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt. Uw God is koning, breekt uit in gejuich, jubelt in parig, puinhopen van Jeruzalem. Want de Heeren heeft zijn volk getroost. De Heeren heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Jesaja 52, vers 7 tot en met 10.